Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zetten wij gemeente deze dienst voort door met elkaar te zingen van Psalm 105 en daarvan het derde vers. Vraagt naar de Heere en zijne sterkte, naar hem die al uw heil bewerkte, zoekt dagelijks zijn aangezicht. En wat er verder volgt in vers 3 van Psalm 105. De schriftlezing voor deze middag komt tot ons vanuit twee plaatsen uit het Oude Testament. Allereerst vanuit Deuteronomium 28, vers 15 tot en met 20. En daarna vanuit 2 Kronieken 34, vers 18 tot en met 28. Dus u werd genoemd Deuteronomium 28, vanaf het 15e tot en met het 20e vers. En 2 Kronieken 34, vers 18 tot en met 28. Maar doen we eerst in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En zingen we daarna van Psalm 34, het 9e vers.
En dan ieder spreken in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, een schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, en zitten er ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Dus genoemd te lezen Deuteronomium 28, de verzen 15 tot en met 20. Daarentegen zal het geschieden, indien gij de stem des Heeren uw Gods niet zult gehoorzaam zijn om waar te nemen, dat gij doet al zijn geboden en zijn inzettingen die ik u heden gebied, zo zullen al deze vloeken over u komen en u treffen. Vervloekt zult gij zijn in de stad, en vervloekt zult gij zijn in het veld. Vervloekt zal zijn uw korf en uw baktrog. Vervloekt zal zijn de vrucht uw buiks en de vrucht uw lands, de voortzetting uw koeien en de kudde van uw kleinvee. Vervloekt zult gij zijn in uw ingang en vervloekt zult gij zijn in uw uitgaan. De Heere zal onder u zenden de vloek, de verstoring en het verderf in alles waaraan gij uw hand slaat, dat gij doen zult, totdat gij verdelgd wordt, en totdat gij haastiglijk omkomt vanwege de boosheid uw werken, waarmede gij mij verlaten hebt. Vervolgens lezen we 2 Kronieken 34, de verzen 18 tot en met 28. Voorts gaf Safan de schrijver de koning te kennen, zeggende, Hilkia de priester heeft mij een boek gegeven, en Safan was daarin voor het aangezicht des konings. Het geschiedde nu als de koning de woorden der wet hoorde, dat hij zijn klederen scheurde. En de koning gebood Hilkia en Ahikam de zoon van Safan, en Abdon de zoon van Micha, en Safan de schrijver en Asaja de knecht des konings, zeggende, gaat heen, Vraag de Heere voor mij en voor het overgeblevene in Israël en in Juda over de woorden deze boeks dat gevonden is. Want de grimmigheid des Heeren is groot die over ons uitgegoten is, omdat onze vaders niet hebben gehouden het woord des Heeren om te doen naar al hetgeen in dat boek geschreven is. Toen ging Hilkia heen, en die des konings waren tot de profetes Hulda, de huisvrouw van Salem, de zoon van Tokhat, de zoon van Hasra, de kledenbewaarder. Zij nu woonde te Jeruzalem in het tweede deel, en zij spraken zulks tot haar. En zij zeide tot hen, zo zegt de Heere, de God Israëls, zegt de man die u lieden tot mij gezonden heeft. Zo zegt de Heere, zie, ik zal kwaad over deze plaats en over haar inwoners brengen, al de vloeken die geschreven zijn in het boek, dat men voor het aangezicht des konings van Juda gelezen heeft. Daarom dat zij mij verlaten en andere goden gerookt hebben, opdat zij mij tot toorn verwekken met alle werken hunner handen, zo zal de grimmigheid uitgegoten worden tegen deze plaats en niet uitgeblust worden. Maar tot de koning van Juda die u lieden gezonden heeft om de Heere te vragen, tot hem zult gij alzo zeggen, zo zegt de Heere, de God Israëls, aangaande de woorden die gij hebt gehoord, omdat uw hart week geworden is en gij u voor het aangezicht Gods vernederd hebt, als gij zijn woorden hoordet tegen deze plaats en tegen haar inwoners en hebt u vernederd voor mijn aangezicht en uw klederen gescheurd en geweend voor mijn aangezicht, zo heb ik ook u verhoord, spreekt de Heere, zie, ik zal u verzamelen tot uw vaderen, en gij zult met vrede in uw graf verzameld worden, en uw ogen zullen al dat kwaad niet zien, dat ik over deze plaats en over haar inwoners brengen zal. En ze brachten de koning dit antwoord weder. Tot zover de schriftlezing.
Met Gods hulp, gemeente, staan wij deze middag voor de vierde maal stil bij het leven van koning Josia. En de versen 22 tot en met 28 van de tweede schriftlezing vragen onze aandacht en vormen de tekst. Tekst is 2 Kronieken 34 vanaf het 22e vers. Toen ging Hilkia heen en die des konings waren tot de profetes Hulda, de huisvrouw van Salem, de zoon van Tokhat, de zoon van Hasra, de klederbewaarder. Zij nu woonde te Jeruzalem in het tweede deel, en zij spraken zulks tot haar, tot en met het 28e vers, waar de Heere tot Josia zegt, zie, ik zal u verzamelen tot uw vaderen, en gij zult met vrede in uw graf verzameld worden. En uw ogen zullen al dat kwaad niet zien, dat ik over deze plaats en over haar inwoners brengen zal. En zij brachten de koning dit antwoord weder. Tot zover. We willen de Heere bidden om zijn onmisbare zegen. Heere, wat onderscheidt ons van zoveel anderen die deze dag anders doorbrengen, niet weten van uw woord, geen waarde zien in uw dienst, geen besef hebben van de waarde van hun onsterfelijke ziel. En u hebt ons in uw grote geduld en in uw trouwe zorg onder uw woord gebracht. Misschien vanuit gewoonte dat we hier gekomen zijn. Misschien, en laat dat zo mogen zijn, vanuit behoefte, met honger naar het woord, met de stille bede in het hart, Heere, mag er door uw genade vanmiddag een woord voor mij bij zijn. En Heere, wanneer er zo mannen of vrouwen, jongens of meisjes in de kerk gekomen zijn, zou u dan nog willen denken aan hen. U betoont zich en dat blijkt heel bijzonder in de tekst van deze middag, een hoorder, ja een verhoorder van het gebed. Maar u hecht er ook grote waarde aan dat wij naar uw woorden zullen horen, dat we er echt naar zullen horen. En dat maakt deze middag onze verlegenheid uit. Want heren, ook al luisteren wij met veel interesse, met veel belangstelling, met een bepaalde betrokkenheid naar uw woord, het is toch nodig dat u zelf met uw geest zo werkt dat onze oren doorboord worden en echt geopend worden voor wat u te zeggen hebt. En dat ons hart opmerkzaam mag worden en dat ons hart gebogen mag worden onder uw woord. Heren, dat hebt u gewerkt in het leven van Josia. En u werkt het voor zijn tijd in het volksleven van Israël. En u hebt het op verschillende manieren en op verschillende plaatsen in uw woord laten zien hoe mensen in hun hart overwonnen werden en ingewonnen werden voor uw woord. Laat het vanmiddag door de krachtige werking van uw geest opnieuw mogen gebeuren. Heren, wilt u aan ons denken, aan de jonge mensen, helpt u ze bij het luisteren. Laat de boodschap van uw woord voor hen duidelijk mogen zijn en leg die boodschap ook in hun jonge harten. Waar zoveel vragen kunnen zijn, zoveel twijfel kan bestaan, zoveel onzekerheid en onduidelijkheid. Maar heren, laat het licht van uw woord klaar mogen schijnen. Geeft u dat aan de kinderen van de gemeente. Laat het woord ook hen mogen aanspreken. En heren, wilt u er zelf voor zorg dragen, naar uw eigen belofte, dat het woord niet leeg tot u zal wederkeren. Maar dat het ook deze middag mag doen wat u behaagt. En dat het voorspoedig mag zijn waartoe u het zendt. Heren, wilt u alle hindernissen die zich bij het luisteren kunnen voordoen wegnemen? Geeft u dat afleidende gedachten of de warmte van deze zomerse zondag of andere omstandigheden geen vat op ons zullen hebben? Wilt u geven dat we ook onze zorgen een ogenblik kwijt mogen raken? Heren, wilt u spreken? Denkt u aan een ieder van ons zoals we hier zijn samengekomen, als gemeenteleden, als gasten? We dragen een ieder aan u op. U weet, heren, met wat voor moeite, wat voor vragen wij kunnen worstelen. U weet welke vreugden er kunnen zijn in dit leven. Wilt u geven dat we bij alle dingen die ons bezig kunnen houden, het ene nodige niet uit het oog verloren wordt? Heren, wilt u denken aan degenen die het moeilijk hebben, door ziekte, door eenzaamheid, door allerlei gebeurtenissen in ons leven, korter, soms al heel lang geleden, waardoor ons hart verwond is? Heren, wilt u wonden helen en genezen? Wilt u geven wat nodig is aan degenen die zorgen kennen over het werk? Wilt u ze ook daarin helpen en uitkomst geven? Geeft u in deze dagen wat nodig is ook aan rust, wanneer het lange tijd druk geweest is, intensief? Heren, zorgt u voor ons lichaam, maar boven alles voor onze ziel. En u weet ook wat we in dat opzicht nodig hebben, heren. Het is u bekend. Schenk het ons onverdiend, uit genade. En laat zo ons samen zijn deze middag door uw hand gezegend worden. We bidden u nogmaals voor deze wereld in nood. Zoals we u vanmorgen de nabestaanden en de gewonden ten gevolge van de aanslag in Nice hebben opgedragen, zo dragen we hen deze middag opnieuw aan u op. Wilt u, Heere, geven wat nodig is. Sterk ook allen die hun werk moeten verrichten bij de hulpdiensten. Zwaar werk, confronterend werk. Niet alleen daar, maar ook in onze eigen stad en in onze eigen omgeving. Heere, wilt u zijn met degenen die werkzaam zijn in de zorg? Ook op deze dag gaat dat werk door. Geeft u daar krachten voor en wijsheid voor, wanneer het wellicht ook soms zo aangrijpen kan, wanneer we zien hoe mensen moeten sterven, hoe mensen moeten lijden. Wat heeft de zonde, onze zonde, teweeggebracht? Maar Heere, sterk degene die daar werkzaam zijn en geeft u dat ze iets van de barmhartigheid die er bij u is, ook mogen weerspiegelen in hun werk. Geeft u wat nodig is aan degenen die eenzaam zijn, aan degenen die verlaten zijn. Sterkt u ze. Heere, wees met onze overheid, met ons vorstenhuis. We bidden u ook of u wijsheid wil geven, boven alles dat ze uw naam mogen vrezen en naar uw woord mogen vragen. Wij komen in de tekst van vanmiddag een koning tegen die vroeg naar uw woord en die niet alleen de zaligheid van zijn eigen ziel op het oog had, maar ook de zaligheid van degene die aan zijn verantwoordelijkheid en aan zijn zorgen waren toevertrouwd. En Heere, schenkt u ons uit genade zo'n overheid. Wilt u zo aan ons denken? Denk aan de vervolgde kerk. Over het rond van deze aarde breidt uw koninkrijk uit. En zegen uw woord op alle plaatsen waar het deze middag mag uitgaan. Zegen uw woord ook hier. Schenkt u wat nodig is bij het luisteren, maar ook bij het spreken, Heere. In ons is geen kracht en geen wijsheid. Maar geeft u de woorden in de mond. Geeft u de zaken in het hart. Geeft u boven alles de zalving van uw geest. En laat er vanmiddag gesproken mogen worden in betoning van geest en van kracht. O nee, dat zal niet betekenen dat er dan op een indrukwekkende manier gesproken wordt. Maar dat zal betekenen dat u in het verborgene werkt. En wilt u dat doen, al hebben wij dat zo verzondigd en verbeurd, al kunnen wij er geen enkel recht op laten gelden. Heere, schenkt u het uit genade alleen. Amen. Psalm 147 en daarvan het zesde en daarna het tweede vers willen we gaan zingen. Vers 6. De Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen, hem vrezen, zijn hulp verbeiden, dat betekent verwachten, en door zijn hand zich laten leiden. En ook vers 2, hij heelt gebrokenen van harte. Er zijn 3 collecten, eerste voor eredienst, tweede voor kerkelijke kassen, en de derde collecte na het amen van de prediking is voor de algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 37 en daarvan het 19e vers willen we zingen in antwoord op de preek. Let toch en zie op vromen en oprechten, want wat men denkt van de uitkomst hunner paan, God kroont met vrede het einde zijner knechten, maar durft men stout des Heeren wet versmaan, dan zou Gods wraak de berg van hoogmoed slechten en het boos geslacht ten gronde toe doen vergaan. 19e vers van Psalm 37 na de preek. Er zijn in de afgelopen week, gemeente, ook weer heel veel woorden op ons afgekomen. En wij hebben ook op onze beurt heel veel woorden gebruikt. Maar heel veel van die woorden die vervliegen ook even makkelijk weer. Er is een Latijns spreekwoord dat zegt dat woorden vervliegen. Te midden van al die vluchtige woorden, van die voorbijgaande woorden, vraagt vanmiddag een aantal woorden onze aandacht die eeuwigheidswaarde hebben. En daar komt het op aan. Daar willen we met de hulp van de Heere ook naar gaan luisteren. Woorden van eeuwigheidswaarde in het huis van Hulda. Dat schrijven we bij onze tekst. Woorden van eeuwigheidswaarde in het huis van Hulda. Drie gedachten. Dat zijn allereerst vragende woorden. Dat is vers 22. Toen ging Hilkia heen en die van de koning waren tot de profetes Hulda en zij spraken zulks tot haar. En dan stellen deze mannen, vijf mannen namens de koning, een vraag. Vragende woorden. Vervolgens waarschuwende woorden. Want als de profetes Hulda in vers 23 tot en met vers 25 een antwoord moet gaan geven op die vragen van de koning, ja, dan ligt er een ernstige waarschuwing in haar woorden opgesloten. Waarschuwende woorden. En tenslotte vertroostende woorden. Want in vers 26 tot en met 28 mag Hulda een troostwoord laten klinken aan het adres van de koning van Juda, Josia. Dus we luisteren naar vragende woorden, naar waarschuwende woorden en naar vertroostende woorden. Vorige week hebben wij gehoord hoe bij de herstelwerkzaamheden aan de tempel een verrassende vondst werd gedaan. Op zeker moment heeft men daar het wetboek van de Heere gevonden. En u herinnert zich misschien nog dat daarmee naar alle waarschijnlijkheid Deuteronomium bedoeld is. Een boek dat lang geleden door de hand van Mozes geschreven was, maar dat tijdens de regering van allerlei goddeloze koningen in het vergeetboek geraakt is. En het wordt teruggevonden en Safan, hij brengt het naar het paleis van de koning en daar leest hij dat wetboek, dat boek Deuteronomium voor. En hoe heeft de koning op die voorgelezen woorden, waarvan we trouwens in onze eerste schriftlezing een heel klein gedeelte hebben gehoord, hoe heeft de koning op die woorden van het wetboek gereageerd? Ik heb daar de vorige keer iets van aangewezen in de tekst, maar ik moet daar nog iets uitvoeriger over zijn deze middag. De koning heeft, en dat is ook letterlijk terug te vinden in de tekst van vanmiddag, de koning heeft allereerst gevreesd. Dat leest u in vers 27, want daar staat: omdat uw hart week geworden is. En die uitdrukking, een hart dat week wordt, dat wil in de Bijbel zeggen een hart dat bevreesd wordt. In de kanttekening worden er wel wat verwijsteksten genoemd waar u dat nog een keer kunt nagaan. De koning, toen hij die woorden uit Deuteronomium hoorde, toen hij de vervloekingen die de Heere uitsprak wanneer het volk zijn dienst zou verlaten en eigen wegen zou inslaan. Die woorden die daar geklonken hebben, ze hebben vrees bij de koning opgewekt. Hij heeft gebeefd. Hij heeft gesidderd. Dus, gemeente, dat is niet verkeerd. Als een mens is echt gaat vrezen en gaat beven voor het woord. U zou de vraag kunnen stellen, maar is dat dan de bedoeling? Dat een mens bang wordt in de kerk? En iemand anders zegt misschien bij zichzelf wel, dat kan toch nooit de bedoeling zijn? Maar op grond van de Bijbel moeten we zeggen vanmiddag, dat zou wel degelijk een bedoeling van de Heere kunnen zijn. Dat uw hart een keer echt week wordt. Nee, dat is niet het uiteindelijke doel. Daar ligt nog een doel achter. Maar dat is dan wel een eerste doel, dat een mens gaat vrezen. Hoe erg zou het eigenlijk zijn als dat niet gebeurt? Als je die vervloekingen die we gelezen hebben in Deuteronomium 28, en we hebben er maar een stukje van gelezen, maar als je die aanhoort, je kan dat rustig aanhoren en rustig de kerk weer uitgaan. Vervloekt, zegt de Heere daar, is een mens wanneer hij mijn dienst verlaat, wanneer hij tegen me zondigt, vervloekt is hij in zijn huis. Is hij in de stad en in het veld? Is hij als hij naar buiten gaat en als hij naar binnen gaat? Wel, als die ernstige, die zwaar geladen woorden klinken, dan is het nodig dat ons hart gaat vrezen en gaat beven. Maar misschien zijn er vanmiddag wel mensen die zeggen, dominee, we hebben er in de achterliggende week niet met elkaar over gesproken. Maar dat is wat er in mijn hart te vinden is. Mijn hart wordt zo vaak met vrees bezet wanneer ik hoor over het oordeel en over de vervloekingen van de Heere. Maar ik kom ook niet verder dan de vrees. Iedere keer weer grijpt dat me aan, doet het me beven. En dan staat alles weer stil. Wel, dan ligt er in onze tekst van deze middag ook geestelijke leiding. Want wat vinden we nog meer in het leven van Josia? Dat is het tweede wat we even moeten teruglezen uit onze tekst. Dat is, Josia heeft zich ook voor de Heere vernederd. Opnieuw, dat vindt u ook in vers 27. Omdat uw hart week geworden is, bevreesd geworden is, en gij u voor het aangezicht van God vernederd hebt. Wat wordt daarmee bedoeld? Wat wordt hier precies bedoeld met deze woorden? Wij kunnen ons daar wel proberen een voorstelling van te maken. Wat zou Josia gedaan hebben? Wat denk je? Ik denk dat hij een plaats heeft gezocht voor het aangezicht van de Heere. Dat hij zijn binnenkamer, zijn bidvertrek heeft opgezocht. Dat hij misschien wel naar de tempel is gegaan. En dat hij daar neergeknield is, zich vernederd heeft. En dat hij zijn schuld voor de Heere heeft beleden. Dat zal zeker waar zijn. En dat is dan ook de weg die het woord ons wijst en die het woord aan bevreesde mensen wijst. De weg om u voor de Heere te vernederen. De weg om voor de Heere neer te knielen en uw zonde en uw schuld aan hem te belijden. Maar toch ligt er nog meer in de woorden die we hier vinden. Omdat gij u voor het aangezicht van God vernederd hebt. De uitleggers van twee kronieken wijzen erop dat dat woordje zich vernederen in het kroniekenboek heel vaak voorkomt. En ook nog wel op een aantal andere plaatsen in het Oude Testament. En om de betekenis van dat woord helder te krijgen, zouden we eigenlijk al die teksten waar dit woord gebruikt wordt nog eens moeten opzoeken. Het voert te ver natuurlijk om dat vanmiddag te doen, dat zal ook niet gebeuren. Maar het is in de achterliggende week wel gebeurd op de studeerkamer. En als ik u dan twee hoofdlijnen daarvan mag aanwijzen, als het gaat om de betekenis van dat woordje vernederen, dan is dat een woord dat in ieder geval gebruikt wordt wanneer een leger overwonnen wordt. Dan staat er in onze Statenvertaling dat zo'n leger ten onder gebracht wordt. Overwonnen wordt daar natuurlijk mee bedoeld. En dan wordt er in het Hebreeuws precies dit woord gebruikt. Dus eigenlijk staat er ook dat Josia overwonnen werd. En een tweede belangrijke betekenis van dit woord vernederd worden, ja, dat is dat iemand die zich vernedert of vernederd wordt, dat mag u allebei als vertaalmogelijkheden kiezen, dat zo iemand de Heere gelijk gaat geven. En dan wijs ik u op één tekst, te midden van al die teksten waarin dit woord gebruikt wordt, wijs ik u op één tekst, 2 Kronieken 12. 2 Kronieken 12, en daarvan het 5e en het 6e vers. Daar vindt u ook dit woord, en dat werpt nog wel wat meer licht op dat zich vernederen. Er staat in 2 Kronieken 12 vers 5, toen kwam Semaja de profeet tot Rehabiam en de oversten van Juda, die te Jeruzalem verzameld waren uit oorzaak van Isaac. En hij zei tot hen, alzo zegt de Heere, gij hebt mij verlaten, daarom heb ik u ook verlaten in de hand van Sisak. En dan komt het, dan staat er in vers 6, toen verootmoedigden zich de oversten van Israël en de koning, en zij zeiden, de Heere is rechtvaardig. En letterlijk staat er dan ook, toen vernederde zich de koning en het volk, en dan zeggen ze, als het oordeel van de Heere aangekondigd wordt, de Heere is rechtvaardig. De Heere doet geen kwaad. Kijk, dat is de diepe betekenis van dat woord dat Josia zich vernederde. Josia werd overwonnen met al zijn verzet en al zijn opstand die zijn natuurlijke hart na ontvangen genade ook nog had tegen het oordeel van de Heere. En zijn hart werd er ook voor ingewonnen. En toen ging Josia het zeggen, toen het oordeel van de Heere klonk, het is rechtvaardig. De Heere doet geen onrecht. Ik heb de straf verdiend. Dat is wat Josia hier in de tweede plaats doet. Hij vreest, en als ik het in één woord mag zeggen, hij buigt. Hij komt onder God. Hij gaat God rechtvaardigen. Hij gaat God gelijk geven. Hij moet het voor God verliezen. Hij houdt alleen zijn eigen onrechten over. Heere, ik heb het ook verdiend. En dan het derde. En dan komen we in de buurt bij het begin van onze tekst. Als een zondaar zo mag buigen. En laat ik die oude uitdrukking, maar het is een prachtige uitdrukking, dan toch een keer gebruiken. Als een zondaar dan zo mag buigen door overbuigende genade. Niet in eigen kracht, want een mens maakt vanuit zichzelf nooit een buiging voor God, hooguit een schijnbuiging. Maar als een mens door overbuigende genade het voor de Heere mag verliezen en als dit zegt, Heere, nu doet u ook geen onrecht. Ik heb uw straf verdiend. Dan zal zo'n mens toch, al is zij het niet waard, maar dan zal zo'n mens toch maar één kant op kunnen. En dat is de kant om het dan opnieuw aan de Heere te vragen. Om de Heere om genade te vragen. Om de Heere om ontferming te vragen. En dat is het derde wat u tegenkomt in die reactie van Josia. En dan zijn we volop in onze eerste gedachte, vragende woorden. Want wat Josia dan doet, dat is, hij roept 5 belangrijke knechten, 5 belangrijke vertrouwelingen bij zich. En hij vraagt aan die 5 mannen, hij geeft ze de opdracht om de Heere te gaan vragen. En zo lezen we dan in 2 Kronieken 34, het 22e vers. Toen ging Hilkia heen, dat is 1 van die 5 mannen, en die van de koning waren, dat zijn de 4 andere belangrijke hovelingen, tot de profetes Hulda. Ja, Josia wil dan toch nog aan de Heere een vraag gaan stellen. Wat denkt u, want die vraag staat niet zo letterlijk in de Bijbel, maar wat denkt u, wat denk jij nou dat Josia aan de Heere zou hebben gevraagd? Als die al die vervloekingen heeft gehoord vanuit het wetboek. Als die iets heeft gezien van zijn eigen schuld en van de schuld van het volk. Als die heeft moeten buigen onder het oordeel van de Heere. Maar als die toch niet kan nalaten om te vragen, wat zou hij gevraagd hebben? Ik denk 2 dingen. Ik denk dat hij gevraagd heeft, Heere, wat hebben wij te verwachten? Wat zal er gebeuren? Wat zult u doen? Hoe zult u komen met uw straffen? Dat is zijn ene vraag. Wat hebben we te verwachten? En zijn andere vraag. Wat moeten wij doen om aan dat oordeel te ontkomen? Is er een weg om eraan te ontsnappen? Is er een middel? Wat moeten we doen? En ongetwijfeld met die dubbele vraag heeft hij zijn knechten op weg gestuurd. Ja, en naar wie moeten die 5 mannen dan toe gaan met die vragende woorden van de koning? Wel in ieder geval naar iemand op wie de gave van de profetie rust. Iemand die door de Heere in dienst genomen is, in profetendienst genomen is, en iemand die het woord van de Heere ook in alle eerlijkheid en in alle waarheid kan doorgeven. En er is natuurlijk haast bij deze vraag. Het is een dringende vraag. Als die vervloekingen hebben geklonken, dan kan Josia het daar ook niet onder uithouden. U wel? Jij wel? Kun je het nog uithouden onder de vervloekingen die de Heere uitspreekt in zijn woord over een leven in de zonde en over een leven buiten hem? O, ook als een mens moet buigen onder het recht van de Heere, onder het feit dat de Heere rechtvaardig zal komen met zijn straffen, dan toch zal zo'n mens met een geweldige aandrang zoeken naar een middel om verlossing te vinden. Is er nog een middel? Daar ligt een drang achter, daar ligt een heilige haast achter. Ik liet niet af hand en oog op te heffen naar omhoog. En daarom, gemeente, zal het ook zijn dat deze 5 mannen naar het huis van Hulda zijn gegaan. Er waren in de tijd van Josia in ieder geval nog twee andere profeten in Jeruzalem en omgeving. Zefanja, hoewel sommige uitleggers denken dat hij toch al gestorven was rond deze tijd. Maar dan in elk geval ook nog Jeremia, de bekende grote profeet. Misschien is hij wel buiten de stad Jeruzalem geweest. Hoe dan ook, deze mannen komen bij het huis van Hulda. Ze wordt genoemd in vers 22 de vrouw van Salum. En Salum was werkzaam als klederbewaarder. Die droeg de zorg voor de heilige priesterklederen en de levietenkleding in de tempel. En ze komen bij Hulda. En daar klinken in haar huis die vragende woorden. We moeten er, voordat we naar onze volgende gedachte gaan, nog even aandacht aan geven. Want ik kan me ook voorstellen, gemeente, dat dat een vraag oproept. Heeft de Heere dan ook profetessen in dienst gehad? Vrouwelijke profeten? En het antwoord moet zijn, op grond van de Bijbel, ja. Wij komen in de Bijbel op verschillende momenten een vrouwelijke profeet, een profetes tegen. We lezen dat van Mirjam en van Deborah en van Noatia en van deze Hulda en van de dochters van Filippus. We komen dus wel vrouwen tegen aan wie de Heere ook zijn bijzondere gave van profetie geschonken heeft. Zo, zegt iemand, dat betekent dan ook, dominee, dat in onze kerk wel vrouwen in het ambt mogen dienen, als ouderling of als diaken of als predikant. Nee, dat betekent het niet. En de meest eenvoudige reden daarvoor, het meest duidelijke argument daarvoor, is dat de apostel Paulus in zijn brieven, juist als hij op deze dingen ingaat, die conclusie ook niet trekt. Paulus wist natuurlijk ook van een Hulda. Paulus wist ook van een Deborah enzovoorts. Dus die conclusie zouden we zeker niet mogen trekken uit onze tekstwoorden. Wel dat de Heere ook vrouwen op een bepaalde plaats, al is het niet in de kerkelijke ambten, een taak en een plaats kan geven in zijn dienst. Misschien wel heel erg op de achtergrond, dat zou best kunnen. Maar dan toch van onschatbare waarde in de dienst van de Heere. Ik denk bijvoorbeeld aan een moeder in het gezin die zoveel van het woord van de Heere zou kunnen doorgeven aan haar kinderen. Ik denk aan iemand die zijn krachten of haar krachten geeft aan het zondagsschoolwerk. De Heere wil mannen en vrouwen gebruiken. Als ze dan ook maar, ja, dezelfde geestelijke houding hebben als Hulda. Maar dat geldt voor de vrouwen en de mannen. Vragende woorden, gemeente, klinken die in uw leven? Dat is de laatste vraag die we moeten stellen, zo voordat we naar de tweede gedachte gaan. Klinken er vragende woorden in uw, in jouw leven? Heren, wat staat me te wachten? Heren, wat moet ik doen om zalig te worden? Klinken er vragende woorden, ook na ontvangen genade. Want Josia was een koning die God had gezocht. Josia was een koning die de dienst van de Heere had liefgekregen. Maar als de wet met al zijn vervloekingen te horen is in zijn oren en in zijn hart daalt, dan wordt Josia ook weer een arme zondaar die de Heere moet gaan vragen. Ja, en dan klinken in reactie op die vragen vervolgens ook waarschuwende woorden. Laten we ze maar gaan lezen in vers 23. En zij, Hulda, haar naam betekent mol. Het is opvallend dat de Bijbelse namen vaak een dierenbetekenis hebben. Safan, de schrijver over wie het vorige keer ging. Zijn naam betekent letterlijk konijn of klipdas. Maar Hulda, zij zegt dan tot die mannen en eigenlijk tot de koning die de vragen stelt. Zo zegt de Heere, de God van Israël. Dat is wel het eerste wat even onze aandacht moet hebben. Hulda komt niet met haar eigen woorden. Hulda komt niet met haar eigen inzichten. Maar Hulda komt met de woorden van God. Zo zegt de Heere, de God van Israël. En dat zegt ze aan het begin van vers 24 nog een keer. Zo zegt de Heere. Daar ligt trouwens ook al een wonder in opgesloten. Het wonder dat de Heere een sprekende God is. Dat de Heere mensen die hem vragen, die hem hun vragen voorleggen, ook een antwoord wil geven. Zo zegt de Heere. En dan lezen we maar verder in vers 23. Zeg tot de man die ulieden tot mij gezonden heeft. Dat is opnieuw iets waar we niet overheen moeten lezen. Hoe wordt Josia hier genoemd? Josia was de machtigste man van Juda. De koning, de gezagsdrager, de hoogwaardigheidsbekleder. Maar voor de Allerhoogste God slechts een man. De Heere noemt hem straks ook wel de koning. Maar voordat hij de koning wordt genoemd, een man, een mensje. Uit het stof gerezen, meer niet. Zeg tot de man die ulieden tot mij gezonden heeft. En dan vers 24. Zie, ik zal kwaad over deze plaats en over haar inwoners brengen. Al de vloeken die geschreven zijn in het boek dat men voor het aangezicht van de koning van Juda gelezen heeft. Dat is een heel aangrijpend woord, gemeente. Dat is een heel ernstig woord wat Hulda hier moet laten klinken. Josia, hij had zich vernederd. Josia, hij had zich gebogen voor de Heere. Zijn hart was gebogen. En dan komt hij met die vraag, Heere, wat hebben we te verwachten? Is er nog een weg? En dan zegt de Heere dit. Ik zou kwaad brengen over deze plaats. Ik zou kwaad brengen over al haar inwoners. Ik zou alle vervloekingen die u koning Josia uit dat Deuteronomiumboek hebt gehoord in vervulling laten gaan. Dat zijn eigenlijk huiveringwekkende woorden. De Heere doet van zijn vervloekingen en van zijn oordeel geen afstand. Het oordeel is besloten. En de Heere geeft daar ook de reden voor aan. We lezen verder, vers 25. Daarom dat ze mij verlaten en andere goden gerookt hebben. En daar hoort u, ik heb dat als ik me niet vergis al een keer eerder gezegd, maar daar hoort u de gekwetste liefde van de Heere in doorklinken. De Heere zegt niet allereerst, u hebt deze zonde en die zonde gedaan en u hebt deze en die afgod gediend. Maar het eerste wat de Heere zegt is, u hebt mij verlaten. Dat is de taal, dat is de gewonde taal, als ik het zo zeggen mag, van een van een man die door zijn ontrouwe vrouw verlaten is. En dat is ook het beeld wat de Heere door middel van de profeet Hosea verschillende keren gebruikt. Het beeld van gekwetste liefde. Volk van Juda, ik heb mijn verbond met u gesloten, maar u hebt me verlaten. En u hebt de andere goden rokende wierookoffers gebracht. En u hebt me tot toorn verwekt. En dan zegt de Heer het nog een keer door de mond van Hulda. Daarom zal mijn grimmigheid uitgegoten worden tegen deze plaats en niet uitgeblust worden. Dat is erg, gemeente, wat hier gezegd wordt. Dit is ook weer zo'n last. Hulda, de profetes, heeft zichzelf ervoor over mogen hebben om deze woorden toch te prijken. Het is erg als deze woorden klinken, maar, en dat moet u proberen te onthouden, het is nog veel erger als de Heere het niet zou zeggen. Het is erg als de Heere spreekt over zijn naderende gericht. En dat kan ons alleen maar met huiver vervullen. Maar het is veel erger wanneer de Heere erover zwijgt. Dan is zijn oordeel pas ten volle besloten. Als de Heere, om zo te zeggen, de teugels op de rug van het paard werpt. En het paard maar laat voordraven in de richting van de ondergang. En iedere keer dat de Heere zijn oordeel aankondigde in de tijd van het Oude Testament, klopte achter die oordeelsaankondiging zijn liefde. Iedere keer dat die oordeelsaankondigingen klonken, lag er op de bodem van die oordeelsaankondigingen een dringende roep tot bekering. En dat is vandaag nog zo. Het is erg om onder een woord te verkeren waar het oordeel klinkt. En waar gesproken wordt over de vervloekingen van de Heere die een zondaar zullen treffen. Erg in de zin van aangrijpend en ernstig. Maar het is nog veel erger wanneer we onder een woord zouden zijn waar dat niet klinkt. Waar deze ernst van de eeuwigheid niet op je hart gebonden wordt. Daar kan, gemeente, en ik bedoel dat absoluut niet om te wijzen naar welke andere kerk dan ook, laat die gedachte verre zijn. Maar als het zo zou zijn dat we ons stellen onder een prediking waar dat oordeel geen plaats heeft, dan zou daarin al iets kunnen liggen van het oordeel van God. Maar tegelijkertijd, de vraag dringt ook, hoe zijn wij dan onder de prediking ook van Gods vloek en ook van Gods oordeel? Want het zou ook erg zijn als dat ons onbewogen laat. Als dat ons nu nooit eens week maakt in ons hart, bevreesd maakt. Als het ons niet brengt in de vernedering. En als je nou vanmiddag moet zeggen, ach en toch, zo ben ik eigenlijk. Ik heb die dingen vaak gehoord. U moet nooit zeggen te vaak gehoord. Want te vaak hoort een mens deze dingen niet. Misschien te weinig het andere, dat zou kunnen. Maar te vaak het ene van de boodschap van God, of te vaak het andere, dat kan niet. Moet allebei klinken. Maar als je nou moet zeggen, ik heb die dingen al zo vaak gehoord en ze hebben me nog nooit in het hart geraakt, werp u dan vanmiddag toch eens neer voor de God van Josia. en buig uw knieën en vraag het Heere, laat het zo zijn dat mijn hart er voor het eerst echt door mag worden geraakt. Laat het zo zijn dat mijn hart door uw overbuigende genade echt mag buigen en het eens mag worden met u. Maar laat het ook zo zijn dat er een vraag tot u opgezonden wordt. Een vraag naar een middel, naar een weg van behoud. Waarschuwende woorden. We gaan naar onze laatste gedachte. Vertroostende woorden. Ja, want Hulda mag nog meer doorgeven. Vers 26. Maar tot de koning van Juda, die u lieden gezonden heeft om de Heere te vragen, tot hem zult ge alzo zeggen. En dan komt er een woord waarin een drievoudige troost schittert, oplicht. En opnieuw, we lezen de tekst maar woord voor woord door. Zo zegt de Heere, de God Israëls, aangaande de woorden die gij hebt gehoord. Omdat uw hart week geworden is en gij u voor het aangezicht van God vernederd hebt, als gij zijn woorden hoorde tegen deze plaats en tegen haar inwoners, en hebt u vernederd voor mijn aangezicht en uw klederen gescheurd en geweend voor mijn aangezicht. En dan vinden we al de eerste troost. Weet u wat die troost is? Dat de Heere door deze woorden eigenlijk zegt: Josia, ik heb u gezien. Ik heb het gezien toen u vreesde. Ik heb het gezien toen u weende voor mijn aangezicht in het verborgene. Ik heb het gezien toen u zich voor mij vernederde. Ik heb het gezien toen u uw kleren scheurde. Al uw zuchten en al uw zorgen en al uw tranen zijn voor mij niet verborgen, daar ik alles zie en weet. Kijk, en toen Josia daar in de nood lag, heeft hij daar misschien wel niets van ondervonden. Toen heeft hij zich misschien wel de eenzaamste man van heel de wereld geweten. Toen heeft hij daar misschien wel gelegen met een hart vol vrees en een hart vol tranen en een hemel van koper boven zich en er kwam geen gebed doorheen. En de Heere zegt: Josia, ik heb uw tranen gezien. Ik weet van uw vrees, van uw strijd. Dat is niet de uiteindelijke troost. Daar hebt u gelijk in. En toch is het een troost, gemeente, die wij niet moeten verachten. De Heere zegt het ook vanmiddag tegen mensen die vrezen. De Heere zegt het vanmiddag tegen mensen die zich in het verborgen vernederen voor de Heere. Ik zie uw vrees. Ik zie uw tranen, ik zie uw worstelingen, ik zie uw strijd. Het is voor mij niet verborgen. Maar dan verder, want er ligt meer troost in de woorden die Hulda tot Josia moet richten. En dan komen we bij het laatste stukje van vers 27. Zo heb ik u ook verhoord, spreekt de Heere. Dat is nog meer. Dat is niet alleen: Josia, ik heb uw woorden gehoord. Ik heb u gezien in uw worstelingen. Ik heb uw beden om genade gehoord en uw vraag of er nog een weg is. Maar ook: ik heb uw gebed verhoord. Ja, zegt iemand, daar is het me nou om te doen. Kijk, dat eerste wat u noemde, dat kan me wel een bepaalde troost geven. Dat kan me soms wel even een bemoediging geven en dan toch eigenlijk weer niet. Want ik hou mijn nood en ik hou mijn worsteling en ik hou mijn vrees. Maar het gaat me hierom dat ik het weten mag van de Heere. Ik heb u verhoord. Hoe zal ik dat woord mogen ontvangen? Hoe zal dat woord mijn woord zijn? Gemeente, daar geef ik u vanmiddag een heel vreemd antwoord. Maar het is wel een antwoord uit onze tekst, dus ik moet het u toch geven. Er ligt een nauw verband tussen het slot van vers 27, waar de Heere zegt, ik heb u verhoord, en het slot van vers 26. Want daar wordt in het Hebreeuws precies hetzelfde woord gebruikt. Daar staat, aangaande de woorden die gij, Josia, hebt gehoord. Het is alsof de Heere zegt, Josia, nu hebben die woorden uit Deuteronomium 28, die vervloekingen geklonken in het paleis, en u hebt ze echt gehoord. U hebt ervoor gevreesd, u hebt u eronder vernederd, en u bent ermee in de nood terechtgekomen. U hebt echt gehoord naar mijn woorden. Ik hoor echt naar uw woorden. Ik heb u verhoord. Ja, dominee, zegt iemand. Maar u wilt toch niet zeggen dat je die dingen kunt verdienen? Nee, dat wil ik ook niet zeggen. Maar op het moment dat we de vraag zo stellen, gemeente, dan zijn we toch eigenlijk nog aan het beschouwen. Als wij nog zeggen, kun je dan de zaligheid verdienen? Dan zijn we eigenlijk nog op een afstandje aan het beschouwen. Ik hoop dat het zo mag zijn en zo mag worden in ons leven, dat het geen beschouwing meer is, maar dat we zeggen, ik kan het nooit meer verdienen. Ik kan het niet verdienen met mijn buigen. Ik kan het niet verdienen met mijn vrezen. Ik kan het niet verdienen met mijn tranen. Ik kan het niet verdienen met mijn vragen. En toch is het wel de weg waarin de Heere werkt en die de Heere hier in onze tekst wijst. Maar voor mensen die het niet meer kunnen verdienen, komt er nog een ander woord. Dat is het laatste woord. En dan gaan we ook maar naar de laatste troost, want daar ligt dat laatste woord ook op. De laatste troost die Josia ontvangt, die lezen we in vers 28, waar de Heere zegt, zie, ik zal u verzamelen tot uw vaderen, en gij zult met vrede in uw graf verzameld worden, en uw ogen zullen al dat kwaad niet zien dat ik over deze plaats en over haar inwoners brengen zal. Schrale troost, zegt iemand. Is dat alles? Toch een diepe troost. Want wat de Heere hier zegt, dat is, Josia, ik zal komen en ik zal mijn oordelen uitvoeren over Juda en over Jeruzalem. Dat zal gebeuren. Maar het zal gebeuren nadat u gestorven bent. U zult het niet zien. Uw ogen zullen het kwaad niet zien. U zult er geen getuige van zijn als de muren van Jeruzalem instorten. En als de tempel in vlammen opgaat. U zult voor die tijd, ja, zegt iemand, is dat troost? U zult voor die tijd sterven. Twee woorden, gemeente, waar we op moeten letten. Ik zal u verzamelen tot uw vaderen en gij zult met vrede in uw graf verzameld worden. En in die twee woorden, met vrede, ligt eigenlijk het volle evangelie. Daar zegt de Heere, Josia, wanneer u sterft, zal het vrede zijn. Niet in Juda, want Josia is uiteindelijk gestorven in de oorlog. Maar zal het vrede zijn tussen God en tussen u. Wanneer u sterft, zal het vrede zijn tussen de God van het wetboek, die al zijn vervloekingen liet horen, en u, Josia, die in uzelf voor God niet bestaan kan. Het zal vrede zijn. Dat betekent, als de muren van Jeruzalem instorten, hoe verschrikkelijk dat ook is, zal Josia allang binnen de muren van het hemelse Jeruzalem zijn. En als de kreten vanuit de stad Jeruzalem opstijgen, zal Josia allang zingen, eeuwig zingen, van Gods goede tierenheid. Zijn ogen zullen het verderf van de stad Jeruzalem niet zien, maar zijn ogen zullen de grote koning van Jeruzalem in al zijn schoonheid zien. De Heere raapt Josia weg voor het kwaad en hij brengt hem eeuwig thuis. En Josia gaat straks in de eeuwige vrede. Op grond waarvan, en dat is het laatste, op grond waarvan, op grond van zijn buigen, wel nee. Op grond van zijn vrezen, evenmin. Op grond van zijn vragen, ook niet. Op grond van het werk van de grote zoon van Josia, die gevreesd heeft, zoals een mens op aarde nooit gevreesd heeft. Mijn ziel is zeer beangst en bedroefd tot de dood toe, zegt hij wanneer hij in Gethsemane is. Die grote zoon van Josia, die geweend heeft. Die volmaakt gebogen heeft, zoals een mens op aarde nooit onder God buigen kan. Vader, indien deze drinkbeker niet voorbij kan gaan, tenzij dat ik hem drinke, uw wil geschiede. Die Heer Jezus Christus, over wie al Gods vervloekingen uitgegoten zijn, maar, wonder van genade, de grimmigheid van God, waarvan de Heere heeft gezegd hier, ze zal niet uitgeblust worden. Ze is in het bloed van Gods eigen Zoon uitgeblust voor arme zondaren. Geen grimmigheid meer van God, maar vrede. En daarom, u die vreest, zie op deze grote zoon van Josia. U die buigen moet, zie op deze grote zoon van Josia. U die niet op kan houden te vragen, zie op deze grote zoon van Josia. Hij heeft het gezegd. Kort voor hij stierf, het is volbracht. Er is vrede aangebracht voor vloekwaardigen, voor mensen die de vloek verdiend hebben. Er is vrede aangebracht, er is verzoening aangebracht. Zijn bloed reinigt van alle zonde en in zijn bloed ligt ruimte. Voor de grootste, voor de hardste, voor de slechtste vanmiddag onder ons. Daar ligt genoeg verdienste om te buigen, om het van de Heere te verliezen. Maar daar ligt ook genoeg verdienste om het uit zijn mond te mogen horen. Ik heb u om zijnentwil verhoord. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, zo hebt u in de prediking van dit gedeelte over Josia uiteindelijk ook de vraag ons voorgehouden. Al was het een gedeelte diep in het Oude Testament. Wat dunkt u van de Christus? Van deze Christus, die gebogen heeft zoals een mens niet buigen kan. Die zijn bloed gestort heeft en die de zaligheid verdiend heeft voor mensen die de vloek verdienen. Heere, wilt u ons geven dat er een antwoord mag komen op die vraag voor uw aangezicht? En schenkt u de genade die u werkte in het leven van Josia, schenk de genade die u aan hem gaf aan een ieder van ons. Heere, wees met ons als we van hier gaan. Beveilig ons, Heb dank voor wat u schonk en doe genadig verzoening over al het gebrekkige, het zondige in het spreken, in het luisteren. Brengt u de gemeente ook aanstaande zondag weer in alle getrouwheid samen. Sterk onze broeder van Voorden wanneer hij een preek hoopt te lezen. Geef uw zegen, heren, aan uw dienaren die achtereenvolgens hopen voor te gaan. Dominee Egas en dominee Roos en dominee Boyten. We bidden van u of u een prediking tot zegen wil stellen in het midden van de gemeente. Heren, gedenk ons en doe ons elkaar te zijner tijd weer. In goede gezondheid, in veiligheid. Maar boven alles onder de koepel van uw genade ontmoeten. Hoor ons zo, om Christus weer alleen. Amen. Psalm 119, vers 83. Wat vrede heeft elk die uw wet bemint. Zij zullen aan geen hinderpaal zich stoten. Ik, Heere, die al mijn blijdschap in u vind, hoop op uw heil met al uw gunstgenoten. Vers 83 van Psalm 119. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.